Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 56. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. 56, het eerste vers. Wij lezen vanavond het Lijdensevangelie zoals we dat vinden in Jesaja 53. Jesaja 53. Na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 69. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der legerscharen verwachten. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond is geweest. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Of artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij zullen vanavond weer naar onze Heidelbergse catechismus gaan luisteren. Wij zullen zijn toegekomen aan de 15e zondag en ik lees daar vanavond het eerste gedeelte uit, namelijk vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Wij zullen samen eerst om Gods zegen bidden. Heren, ook voor deze tweede gelegenheid op deze zondag om samen te komen rondom uw woord en onderwezen te worden vanuit dat woord, willen wij uw naam ootmoedig danken. Maar geef ons dan tegelijkertijd een diep besef dat wij vanavond net zo goed als alle andere keren als we in uw huis zijn alleen maar recht zullen kunnen luisteren en recht zullen kunnen preken en de boodschap ook op de juiste wijze aanhoren en verwerken als u ons uw Heilige Geest geeft. Als dat ontbreekt, Heren, dan is er misschien wel wat godsdienstigheid en misschien ook nog wel iets meer dan alleen maar godsdienstigheid. Misschien is er dan ook nog wel wat gevoel bij en misschien is er dan ook nog wel een bepaalde sfeer of een bepaalde stemming. Maar dat blijft niet en dat is ook niet zo diep en dat laat ook niets na. Maar alleen als u door uw Heilige Geest het woord indraagt in onze harten en als dat woord zoals het verkondigd wordt met het geloof gemengd mag wezen. Alleen als het zaad in de toebereide aarde valt, alleen als we het evangelie aannemen in het binnenste des harten, dan draagt het vrucht. En dan zal die vrucht ook blijken. Heren, en dat is nou juist iets wat wij niet maken. We hebben nog nooit voor de vrucht kunnen zorgen. Op het geestelijke terrein niet, maar in het natuurlijke al net zo min. En als het in het natuurlijke al nooit zo geweest is dat de mens het allemaal kon, dat de mens het gras kon laten groeien en de oogst kon laten rijpen, en dat de mens ervoor kon zorgen dat het zaad ging ontkiemen. Heren, als dat dan in de natuur al niet zo is, hoe zou het dan in de genade zo zijn? En laten wij ons nu niet inbeelden dat we dat juist op dat terrein wel zouden kunnen. Mensen hebben soms zulke hoogmoedige gedachten dat ze zelf wat kunnen bewerken, bij zichzelf of bij een ander. Mensen hebben soms de gedachte dat ze zelf kunnen beslissen en zelf kunnen aannemen en zelf het hart kunnen openzetten en dat anderen dat ook voor ons kunnen doen. Dat zelfs dat mensen elkaar kunnen bemoedigen en elkaar kunnen vertroosten. Maar dan schrijven we onszelf veel te veel macht toe, Heren. En dan hebben we er ook nog weinig van begrepen dat de Heer Jezus ooit eens een keer gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. En dat zei hij tegen discipelen die uitgezonden werden om te preken, om het evangelie te verkondigen. Dat konden ze niet en nog minder konden ze het indragen in de harten. Heren, zo afhankelijk zijn wij, zo op u aangewezen zijn wij. En dat belijden we in dit ogenblik. En we bidden u daarom, geef gij ons de hulp van uw geest. En laat dan uw Heilige Geest ons ook vanavond zo bearbeiden, zo beïnvloeden. Laat hij ons zelfs tot in de woordkeuze in de prediking toe zo besturen. En ook in het openhouden van onze oren en in het bepalen van onze aandacht bij het woord. Laat hij ons zo beïnvloeden dat we waarlijk onder zijn leiding staan. En dat zijn werk echt in ons midden zal mogen worden gevonden, maar dat het ook zal worden geopenbaard. Met name als het gaat over de dingen die samenhangen met het werk van de Heer Jezus Christus. Het verlossingswerk dat hij heeft gebracht, of zoals dat hier in onze catechismus genoemd wordt, het zoenoffer. Het enige zoenoffer dat hij heeft gebracht. Waarmee hij de prijs heeft betaald, maar waarmee hij de weg heeft gebaand, waarmee hij verzoening heeft tot stand gebracht. En dat was geen gemakkelijke weg voor de zaligmaker. Integendeel, dat was een uiterst zware, bange, donkere weg. En die heeft hij willen gaan tot het einde toe. En hij heeft daarbij niet geschroomd om tot zover te gaan dat hij zelfs zijn leven aflegde. En zichzelf echt tot een offer gaf. En dat hij op het altaar verteerd is. O God, als we het over deze dingen zullen hebben, dan hebben we het niet over zaken die we vanavond voor de eerste keer noemen en horen. Maar dan hebben we het wel over zaken die altijd toch weer genoemd moeten worden. Want hier ligt toch de kern van de zaak. En hier ligt toch de enige weg tot zaligheid. En hier is toch het enige middel om behouden te worden. En hier is toch die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En zo moeten we toch ook naar dat woord luisteren, heren. Met die innerlijke betrokkenheid waarin we het gevoelen, waarin we het beleven, dat het zal het wel met ons zijn, er in ons leven omgaat dat we hem kennen. En dat hij ons bevrijdt en dat hij ons verlost en dat hij ons vergeeft en dat hij voor ons instaat. We bidden van u, Heer, om geopende ogen, om verlichte ogen. We bidden u om geloofsogen, om hem te mogen aanschouwen en om hem te mogen geloven en om aan hem door het waarachtige geloof verbonden te mogen zijn. Zegen ons, Heer. Alhoewel wij tegelijkertijd moeten belijden dat als u ons die zegeningen niet zou geven, wij nog van geen onrecht beschuldigd zou kunnen worden. Want wij hebben geen verdiensten. En we zijn het niet waard dat u naar ons omziet. En toch, Heere, wees met ontferming over ons bewogen. En bezoek ons met uw heil. Ons allen zoals we hier zijn. Ook degene die niet naar de kerk konden, u kent ook hen en u weet waar ze zijn. U weet ook wie het zijn die met ons meeluisteren. Laat uw woord ook in hun leven nog een plaats, een allesbeheersende plaats mogen ontvangen. We bidden u dat ook voor onze jonge mensen, waarvan er heel veel niet aanwezig zijn op deze zondag, vanwege het feit dat ze deze dagen in Putten doorbrengen met degene die leiding geven aan de JV. Heere, zou u daar ook willen zijn en zou u voor hen ook de bediening van uw woord en het gesprek daarover nog willen zegenen, opdat het ook in hun leven en in het leven van alle jonge mensen, ook degene die hier wel zijn, zo mag zijn of zo mag worden, Heere, dat ze het beseffen dat ook voor hen die enige weg gewezen is en dat ook zij langs geen andere weg behouden is, zullen kunnen vinden en dat er voor hen ook geen ander evangelie is dan het evangelie dat ook al voor hun ouders en hun grootouders tot in verre geslachten terug het enige evangelie was. En leer ook onze jonge mensen daarvoor te buigen en dat te aanvaarden en daarop te vertrouwen. En geef zo dat ook in hun leven het werk van uw Heilige Geest mag geschieden. En dat het ook in hun jonge leven zal mogen blijken dat hun hart door u is omgezet en nu naar u uitgaat en op uw genade hoopt. Wees u met alles wat op uw zegen wacht in de dienst van het evangelie en overal waar dat evangelie verkondigd wordt, Heere. Kom daarin mee en bewijs dat u het ook tot een kracht, tot zaligheid stelt in deze wereld. We horen van alle werken der duisternis. We horen ook van allerlei gevolgen die de zonde met zich heeft meegebracht. Wat is er ontzettend veel, Heere, dat de zonde inderdaad ook teweeg gebracht heeft. Ook in de vijandschap van mens tegenover mens. Ook in het leed dat mensen elkaar aandoen. Ook in de bitterheid waarmee mensen elkaar bejegenen, naar het leven staan, zelfs van het leven beroven. O God, beteugel toch de boze hartstochten die er in deze wereld woelen en werken. En wilt gij door uw algemene goedheid er nog voor zorgen dat het leven leefbaar blijft. En bewaar ons voor verder uitbreken van allerlei goddeloosheid. Waarbij mensen alleen maar met zichzelf rekenen en niet aan een ander denken. En niet aan de gevoelens van anderen en niet aan het leed en het lijden van anderen. Heere, deze wereld vertoont harde trekken. Het is niet voor het eerst overigens, want de geschiedenis laat ons zien dat het eerder ook al zo geweest is. Maar onze tijd keert terug tot de dagen die al eerder geweest zijn, waarin mensen inderdaad elkaars wolven werden. Zoals de Romeinen dat al in een spreekwoord onderbrachten. O God, beheers en bedwing het kwaad en beteugel het. En laat de krachten van het evangelie toch als bij vernieuwing werken. Ze hebben gewerkt, niet altijd zaligmakend, maar wel beheersend en bedwingend. En het zuurdeeg van het evangelie heeft ook het volksleven, het maatschappelijke leven tot op zekere hoogte doorzuurd en beïnvloed. Maar die invloeden gaan weg, o God. En als dat gebeurt, wat blijft er dan over? Dan is de weg vrij voor de mens der zonde. Dan is de weg vrij voor hem die zich tegen God zal stellen. En zich tegen God zo zal zetten dat hij zelf als God zal willen zijn. De in het woord aangekondigde antichrist. Als de wederhouder immers wordt weggedaan. En dat is toch die algemene genade. Dat is toch de invloed van de wet. Dat is toch de hele zaak van waarden en normen. Als dat verdwijnt uit de samenleving. Dan is de weg vrij voor die mens der zonde. O God, bewaar ons. Bewaar ons voor allerlei ellende die over ons heen zou komen. Bewaar ook deze wereld voor nog grotere rampen. En nog grotere uitbarstingen van ellende. En nog grotere ontladingen van menselijke boosheid. Wilt u in uw genade betonen dat gij aan het bewind staat. En dat gij regeert en dat gij gerechtigheid weet te bevestigen. Ook op aarde, zoals u dat ook in de hemel doet. Betoon ons uw genade, o God. En wil ons behoeden en bewaren voor alle ramp en leed. En ons nu vanavond met uw rijkmakende zegen verrijken. En niet met ons doen naar onze zonden, maar die ons genadig vergeven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen zingen uit de 90ste psalm, het 5e vers, wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren. En het 7e, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 5 en 7 van psalm 90. En intussen krijgt u gelegenheid om de Heere uw gaven te geven voor de kerkelijke kassen en voor de zondagsschool. Wij lezen dus verder in onze Heidelbergse catechismus in het gedeelte waar het over de Heere Jezus gaat en met name over de vernedering van de Heere Jezus. Onze catechismus begon daarover te spreken in zondag 14, daar ging het immers over de geboorte van de heiland en zoals we dat toch beleiden is de geboorte van de Heere Jezus de eerste trap van zijn vernedering. En dan wordt die eerste trap gevolgd door de tweede en dat is zijn lijden. En dat is het onderwerp voor vanavond. Althans een deel van dat onderdeel van de vernedering van Christus vraagt onze aandacht. Datgene wat wij in vraag en antwoord 37 omschreven vinden. Het gaat dus over lijden. Lijden dat door ons menselijk leven helemaal heen geweven zit. Wat is er veel lijden in deze wereld? En dat geldt niet alleen sommige mensen, maar tenslotte zal elk mens er in zijn leven mee te maken krijgen. In verschillende vormen komt dat lijden en niet iedereen lijdt op dezelfde manier en niet iedereen lijdt op dezelfde hevigheid. Maar lijden hoort er in ons leven bij. Met een zeker recht kun je zelfs zeggen dat het leven lijden is. En een mens kan in ieder geval ook aan het leven lijden. Ergens anders gebruikt de catechismus het woord dit jammerdal. En in dit jammerdal wordt ons, zo beleid ons leerboek, dan allerlei kwaad toegeschikt. Je ziet dat overal gebeuren, nietwaar? Dat ja, niet alleen mensen zelfs, maar ook de dierenwereld weet wat lijden is. Paulus die heeft het in Romeinen 8 over het ganse schepsel dat als in barensnood is en dat zucht. Hoe komt het allemaal? Is dat zo de bedoeling geweest? Was dat Gods oogmerk toen hij alle dingen geschapen heeft, dat deze schepping, dit werk van zijn handen, gebukt zou gaan onder lijden, vervuld zou zijn met angst en vrees, eindigen zou dan ook nog in de dood? Was dat Gods bedoeling? Nee. En daarom, als we het over lijden hebben, dan moeten we niet alleen maar zeggen, daar is het lijden als het ware helemaal, het leven helemaal van doortrokken, maar dan moeten we toch ook heel duidelijk het verband leggen tussen lijden en de zonde. Zonder dat, en dat heb ik al eens eerder benadrukt, maar het is misschien nuttig en nodig om dat nog eens een keer te benadrukken. Zonder nu altijd een oorzakelijk verband te willen leggen tussen de ene zonde en het bepaalde gevolg. De bepaalde straf, het bepaalde lijden. Zo moeten we die verbanden niet zien. Alsof dit soort kwaad altijd dat soort straf met zich meebrengt. Er is soms wel zo'n direct oorzakelijk verband, maar we gaan veel te ver en geven we onszelf veel te veel eer en we doen sommige mensen die lijden ook nog een keer grotelijks onrecht. Als we ze bij bepaalde vormen van lijden ook nog denken te moeten beschuldigen van bepaald kwaad. Nee, zo is het verband niet, maar dat algemene verband tussen zonde en lijden is inderdaad heel duidelijk in de schrift. En nu is de Heer Jezus ook in dit menselijke leven gekomen, in dit leven nadat we verdreven zijn uit het paradijs, in dit leven dat gekenmerkt wordt door lijden, door pijn, door angst, door verdriet, door verliezen, door moeite, door zwarigheid. Als hij mens wordt, dan wordt hij mens net als wij. En dan komt hij in een leven waarin wij ook participeren. En dan heeft hij en in zijn ziel en in zijn lichaam precies dezelfde gevolgen van de zonden te dragen die wij vroeg of laat te dragen hebben. Het hoort namelijk bij de menselijke natuur en als hij die menselijke natuur aanneemt, niet de ongeschonden, niet de onaangetaste, niet de pure, zuivere menselijke natuur waar de zonde op geen enkele manier invloed op heeft gehad, Maar als hij de menselijke natuur aanneemt zoals die ons ook, door ons ook is aangenomen, dan heeft hij daardoor tegelijkertijd ook al deel aan het lijden. Dan is hij daarin ook ons allemaal gelijk. En dat is dan zijn hele leven zo geweest. En daar zijn ook voorbeelden van in de schrift dat hem dat nooit bespaard gebleven is. Er zijn in het evangelie passages die ons vertellen dat de Heer Jezus als kind ook al geweten heeft wat lijden was. Althans, of hij het zich in alle dingen als kind, als klein kind bewust geweest is, is weer een andere zaak. Want dat gaat over de wonderlijke verbinding tussen de goddelijke en de menselijke natuur. En in zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus, net als wij, ook een normale ontwikkeling doorgemaakt. Dan kan hij zich ook van zijn eerste levenstijd nooit wat herinnerd hebben als mens, omdat dat ook bij de menselijke natuur hoort, dat de mens eerst een bepaalde mate van ontwikkeling heeft moeten doorgemaakt voordat zijn herinneringen bepaalde dingen kunnen verwerken. Maar afgedacht nog van wat er dan inderdaad ook in het bewustzijn van de Heer Jezus omgegaan is als mens, hij heeft als kind wel de vlucht moeten nemen. Hij is wel een vluchteling geweest. Samen met Maria en Jozef, toen zijn leven bedreigd werd. En toen, omdat zijn leven bedreigd werd, dat leven van hem in veiligheid gesteld moest worden door een overhaaste vlucht. En dat is een vorm van lijden. En als de Heer Jezus later volwassen geworden is, trouwens ook als hij kind is nog, dan stuit hij ook op bepaalde vormen van onbegrip. Daar is het voorbeeld van de 12-jarige Jezus in de tempel die daar bezig is in de dingen zijns vaders en voor wie dat de vanzelfsprekendste zaak is, dat hij moet zijn in de dingen van zijn vader. En dan komt zijn moeder met verwijten en dan begrijpt ze niet waarom hij daar is. Dan heeft ze toch geen zicht op zijn werk, zijn taak, zijn plaats. En dat onbegrip is hij vaker tegengekomen. Dat is hij tegengekomen in het gezin waarin hij opgroeide. Want later staat er zelfs geschreven dat zijn broers niet in hem geloofden. Degene met wie hij misschien wel de slaapkamer moest delen in het huis in Nazareth. Die geloofden zelfs niet in hem. En die zijn niet pas ongelovig geworden toen ze ouder waren, maar die waren als jongens ook al ongelovig. En daar moest hij naast leven. En het onbegrip in het plaatsje Nazareth waar hij opgegroeid is, waar de mensen hem wel allemaal met verwondering hebben aangekeken. En waar ze allemaal wel wisten dat het een gans bijzonder kind was. En waar ze allemaal wel wisten dat ze hem nooit van lelijkheid of kwaadheid of gemeenheid hadden kunnen beschuldigen, want hij was zonder zonde. Maar dat ze in hem de zaligmaker, de door God beloofde, zagen, nee, dat niet. En zelfs toen hij zich begon te openbaren. En toen hij een kring van discipelen om zich heen verzamelde. En toen hij in ieder geval bij die discipelen het geloof in het hart had geplant. En toen hij bij hen zicht gegeven had op wie hij was. Toen ontmoette hij ook nog zoveel restanten van ongeloof en van achtergebleven en overgebleven verkeerdheid in hun denken, in hun beschouwingen, in hun hele theologische opvattingen. Dat ook dat hem iedere keer weer moeite gaf en lijden. En dan wat hij ontmoette onder de scharen. Niet alleen maar onbegrip, maar ook verzet, weerstand, afkeuring. Hij heeft het gevoeld, in zijn eigen ziel gevoeld, wat Jesaja al voor zegt, dat als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. En iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij heeft het gemerkt, hij heeft het gezien, dat als de mensen een poosje naar hem luisterden, en het staat letterlijk in de schrift, ze op een gegeven ogenblik afscheid van hem namen en weggingen. En niet meer met hem wandelden. En hun aangezicht voor hem verborgen. Omdat ze hem voor van alles en nog wat hielden. Maar niet voor de Zoon van God die de mond der waarheid is. En hij heeft verkeert hij de zondeloze, de heilige, die altijd de wil van zijn God deed. Hij heeft verkeerd te midden van mensen die wel de wil van God vertraden en die wel zondigden, soms in het verborgene, soms in het openbaar. En hij heeft die vergiftigde, van de zonde doortrokken lucht als het ware ingeademd. En hij heeft gevoeld iedere keer om zich heen, hier is niemand die rein is. Hier is niemand die leeft zoals God het bedoeld heeft. En dat was het leven van de Heer Jezus van het begin van zijn leven, van het begin van zijn aardse bestaan af. En dat is dan ontzaglijk verzwaard ook nog, zoals onze catechismus dan zegt, in zonderheid aan het einde van zijn leven. En u weet daarvan, elk jaar in het voorjaar, in de maanden februari of maart, in de weken die voorafgaan aan Pasen, staan we in de prediking van het evangelie stil bij die lijdensgang van de zaligmaker. En dan worden we in aanraking gebracht met wat hij doorstaan heeft in die laatste dagen van zijn leven. In die bespotting voor het Sanhedrin, in die geeseling daar in het paleis van Pilatus. In dat oneerlijke verhoor in beide plaatsen, bij Caiaphas en bij de Romeinse stadhouders. Dan horen we van die bittere vijandschap die er ondertussen onder het volk gekomen was, onopgehitst door de geestelijke leiders. Dan horen we van zijn worsteling in Gethsemane, van zijn zweet dat veranderd is in grote druppels bloed. Dan volgen we hem op de leidersweg Jeruzalem uit, door de poort naar de heuvel Golgotha. En dan zijn we er in de geest getuigen van dat ze het kruis oprichten met de gekruisigde zaligmaker daaraan vastgespijkerd. En dan horen we zijn zeven kruiswoorden. En dan zijn we er getuige van dat hij tenslotte zijn geest geeft en sterft. Dat verschrikkelijke lichaamslijden, dat het bloed hem uitgedreven wordt, soms door de zielenangsten, soms door de geestelslagen en soms door de ruwe spijkers. Dan horen we van datgene wat zijn discipelen, ja zelfs ook zijn discipelen hem hebben aangedaan, die ene die al een tijd lang op hem loerde en die probeerde er ook nog mee te verdienen, Judas, en die andere die dat nooit zou doen, nooit zou hij Jezus zelfs verlaten, nooit zou hij hem in de steek laten. Woorden waren er genoeg en toch kwam het moment dat hij, toen er een vinger op hem gericht was, zei: ik ken die mens niet. En die anderen allemaal eigenlijk, die zich aan hem ergerden en die van hem wegvluchten. En toen moest hij alleen verder. Kunt ge dan niet één uur met mij waken? Zo vroeg hij toen ze in slaap gevallen waren. Kennelijk konden ze dat niet. En ze wilden het eigenlijk ook niet. Want de weg die hun meester nu ging was voor hen onbegrijpelijk. En daar waren ze het ook helemaal niet mee eens. En zo moest het in hun ogen niet. Ze ergerden zich. U zegt, ja, maar zulke mensen zijn er wel meer geweest die zo'n moeilijk leven hebben gehad. Die op onbegrip zijn gestuit. Die vijandschap hebben meegemaakt, die gevangen gezeten hebben, soms veel langer dan de Heer Jezus, die lichamelijk lijden gedragen hebben, nog veel langer dan dat Jezus het gedragen heeft. Zulke mensen zijn er meer geweest en ik stem het u toe. En toch is er één aspect in het lijden van de Heer Jezus, en ik heb u dat nog niet genoemd, maar onze catechismus reikt dat aan, waardoor dat lijden van de Heer Jezus toch heel erg uniek is geweest, helemaal apart staat en ook niet vergeleken moet worden met het lijden van martelaren of van wie dan ook. Wat is dat ene woord wat onze catechismus aanreikt, waaruit blijkt dat het lijden van de Heere Jezus, om zo te zeggen, uniek was. Geheel enig. Het was lijden dat veroorzaakt werd doordat hij de toorn Gods heeft gedragen. Dat zat erachter. De toorn Gods. Wat is dat? Natuurlijk, als dat hier staat, dan zal het erom gaan, gemeente, dat we er toch een idee van hebben wat er onder de toorn van God verstaan wordt. Wat de Bijbel ons daarvan zegt. En dan zullen we, omdat dit zo van de Heiland gezegd wordt in onze catechismus, dan zullen we dat ook moeten beschouwen als de geweldige, de verschrikkelijke werkelijkheid die als het ware over zijn leven heen gehangen heeft, de ganse tijd. En dat het alleen maar zwaarder en erger en drukkender en benauwender en donkerder werd, naarmate hij aan het eind van zijn leven kwam. Die toorn van God. Wat is dat dan? Wel, daar laat het woord van God ons niet over in het onzekere. We hebben er trouwens van gezongen met elkaar ook. En het is misschien wel goed om met elkaar die 90ste psalm er eens bij te nemen. Want misschien is dat wel het duidelijkste gedeelte van het woord van God. Er zijn wel andere passages ook. Maar deze 90ste psalm is in ieder geval heel duidelijk om ons te doen verstaan wat de toorn van God is. Vers 7 van die psalm. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En dat wordt duidelijk gemaakt in het volgende vers, waar gezegd wordt, gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. En daarom, vers 9, gaan al onze dagen heen door uw verbolgenheid. En als de dichter zo zijn leven en het leven van zijn mede, zijn tijdgenoten, beschouwt, dan roept hij uit in verschrikking in vers 11. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? De toorn van God veroorzaakt ons vergaan. Daar moet een mens onder bezwijken. Daar gaat een mens onder verloren. En dat is geen verhaaltje. Dat is geen idee ontsproten aan het brein van een ras pessimist. Van iemand die helemaal geen licht en perspectief meer zag en die dacht, nou dan zal het wel zo zijn. Maar dit is openbaring Gods. Dit zegt God van zichzelf. De toorn van God. Dat is de reactie, de heilige reactie van God tegen onze zonde. God zou niet toornen als wij geen zonden hadden. God zou geen verbolgenheid openbaren als wij gebleven waren in het pad van zijn inzettingen en als we hem hadden geëerd en gediend zoals hij dat ook bedoelde met zijn schepping. Maar het is gekomen toen we van de Heere af gingen werken. Het is gekomen toen we een eigen weg zijn ingeslagen en toen we God de rug hebben toegekeerd en toen we de Allerhoogste, onze Schepper, niet langer in gedachtenis wilden houden en toen we onze eigen weg wilden gaan en Gods geboden hebben verzaakt en vertreden. Daar heeft de Heilige op gereageerd. En dat kon hij niet op zich laten zitten. Daar heeft hij tegen getoornd. Daar heeft hij zijn ongenoegen in alle duidelijkheid over geopenbaard. En er zijn duidelijke voorbeelden van in de schrift. Wilt u er een paar horen? We hoeven alleen maar naar het allereerste begin van het woord van God te gaan. En we hoeven eigenlijk niet eens verder te lezen dan het eerste Bijbelboek. En nog niet eens het hele Bijbelboek uitlezen. En daar heb je zo al twee van die geweldige manifestaties van de toorn van God. Eerst als hij wateren over de ganse aarde brengt. En al datgene wat er leeft op een enkele uitzondering na van de mensenwereld en van de dierenwereld onder het oordeel doet vergaan. Wij vergaan. Door uw toorn, heel letterlijk. En dat is niet zomaar opgekomen, dat is geen opwelling geweest bij de Heere. Dat is geen, mag ik het nou eens heel menselijk zeggen, want bij ons is dat soms wel zo, dat is geen tuchtiging in een opwelling, in een driftbui. 120 jaren heeft God geduld gehad. Al die jaren dat Noach aan de ark bouwde, heeft God gewacht. En viel er geen druppel regen te veel. Was er geen oordeel, althans niet in deze mate. Maar was er wel de prediking? Was er wel de oproep? Was er wel de mogelijkheid om behouden te worden? Stond de deur nog open? Was er nog een mogelijkheid om met een verootmoedigd hart tot de Heere te gaan? Nee, geen opwelling bij God. Maar de langmoedigheid Gods heeft verwacht en verwacht en verwacht. En uitgesteld en uitgesteld. Totdat ook toen alles wat hij deed, de mensen niet bewoog om van hun zondige pad af te keren. Toen kwam die toorn Gods in zijn ontlading. En dat andere voorbeeld uit het woord van God in het boek Genesis. Ook daar heeft de Heere gewacht. De engelen die uitgestuurd waren, die hadden de opdracht om te zien of ze daar in Sodom en Gomorra tot het uiterste gedaan hadden. Want God had de maat aangegeven. Zover mochten ze gaan. En als de engelen nou teruggekomen waren en hadden ze moeten rapporteren dat de zonde tot in Sodom nog maar tot zo hoog gerezen was, dan had God nog geduld met ze gehad. Maar het blijkt dat de maat vol is. Vol is. En toen keerde de God, de Almachtige, de steden van de vlakte om. En mens en dier veranderde in brandende fakkels. De zonde was zo hoog gerezen en de losbandigheid was zo ver gegaan. Dat God niet langer kon aanzien. En gemeente, dat is een werkelijkheid. Niet alleen maar in de dagen van Noach, niet alleen maar in de dagen van Lot en niet alleen maar in de dagen die daarop volgden, maar dat is een werkelijkheid ook van vandaag. Dat zie je niet, misschien wil je het niet zien, maar de ontladingen van die toorn van God, die zijn er niet altijd even duidelijk. Maar die toorn is er wel. En de Heer Jezus heeft gezegd dat een iegelijk die de Zoon van God ongehoorzaam is. En daar wordt het nou op toegespitst. De toorn Gods blijft op hem. En als de toorn Gods op iemand blijft, dan is de veronderstelling dat hij al op die persoon ligt. Niet waar? Iets wat op ons blijft, dat ligt al op ons. En dan zal het op ons blijven liggen. Iedereen die de Zoon van God ongehoorzaam is. Iedereen die aan die genade openbaring Gods in Christus voorbij leeft. Ligt onder de toorn van God. En dat zegt de Heiland zelf. En daarom, gemeente, de werkelijkheid waar we vanavond mee geconfronteerd worden als onze catechismus deze uitdrukking gebruikt. Dat is een werkelijkheid om van te huiveren. En als je het goed ziet. En als het door de dikke laag eelt om ons hart heen doordringt. Dat dit de werkelijkheid is, zolang we onbekeerd zijn. ligt de toorn Gods op ons. Als je dat een keer gaat gevoelen, dan is het zo dringend nodig dat er een eind aan komt, dat je ervan verlost wordt. En hoe? Nou, en dat is nou weer, en nou zijn we terug bij antwoord 37. Dat is nou de heerlijke werkelijkheid die de Heer Jezus heeft bewerkt. Maar dan wel langs die weg dat hij die toorn op zich nam. En dat dat de diepte van zijn lijden werd. Nog veel zwaarder dan wat Judas hem aandeed. Of wat Petrus hem aandeed. Of wat Pilatus hem aandeed. Of wat de Joden hem aandeden. Of wat... Veel erger was het. Daar heeft het evangelie ons iets van onthuld. Veel erger heeft hij het beleefd. Veel smartelijker is zijn lijden geweest. Veel dieper heeft hij gebukt en gezucht en gekermd. Toen hij de toorn van zijn God voelde. Gethsemane. Golgotha, vooral de drieurige duisternis. Toen voelde hij het in zijn ziel. En Gethsemane kwam het onweerstaanbaar op hem af. Toen reikte de hand van zijn rechter de beker met de gramschap, de toorn van God hem aan. En toen wist hij, ik zal hem moeten drinken. Hoezeer mijn ziel er ook voor terugdeinst en hoezeer mijn angsten ook verzwaard worden, staat niet voor niks dat als hij de hof binnengaat, dat zijn ziel droevig en zeer beangst begon te worden. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe, zei hij. En wat dat inhoudt, dat weet alleen hij. Dat kan niemand peilen. Maar omdat het zo onzegbaar is voor mensenwoorden, daarom kunnen wij gevoeglijk weten dat het verschrikkelijk is geweest. En dat wordt nog heviger als de werkelijkheid van de duisternis over hem heen valt. En niet alleen maar in het rijk de natuur om hem heen, waar alles spreekt van oordeel, van gericht, van nacht, van hel, van verdoemenis. Maar als hij het ook in de binnenste ziel beleeft, wat hij altijd nog kon en wat er altijd nog was en wat hij altijd nog als een weg had, dat wordt nou ook afgesneden. En nou is hij echt helemaal alleen. Een paar uur daarvoor kon hij nog tegen zijn discipelen zeggen, nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Maar dat moet hij ook nog kwijt. Zelfs zijn Vader, zijn lieve Vader moet hij kwijt. En hij moet het doorleven. Wat het is om door God verlaten te zijn. Want de consequentie van de toorn van God in de uiterste vorm is dat God je wegstoot. Omdat hij geen gemeenschap kan hebben met de zondaar. De toorn Gods heeft Christus gedragen. En omdat hij dat gedaan heeft, daarom is er voor zo'n zondaar, die er enig besef van gekregen heeft, dat hij onder de toorn Gods leeft en rechtmatig leeft, een weg des behouds. Want dan moet u maar eens zien hoe onze catechismus dat lijden van de Heer Jezus gaat benoemen. Ik sla een paar woorden over, maar daar kom ik nog wel op terug. Houdt u dat nog even te goed. Als met het enige zoenoffer. Want de vraag was zo pas, hoe kan een mens nou van die toorn van God verlost worden? Dan moet er een zijn die die toorn voor hem draagt. Dan moet er een plaatsvervanger zijn. Of zeg maar borg. Is dat mogelijk? Ja, en dat had God ook al aan Israël geopenbaard in heel die Mozaïsche offerwetgeving. En heel die offerwetgeving, althans een deel van die offerwetgeving, was erop gericht om het volk in te prenten dat God de mogelijkheid van de vervanging gaf. Er is zo'n zondaar die sterven moet, want de ziel die zondigt, die zal sterven. En sterft naar welke zondaar onder Israël? Gaan ze nu allemaal onder het oordeel des doods door en roeit de Heere dat hele volk uit? Soms heeft het er heel dicht, is het er heel dichtbij geweest. Soms stond het volk echt op de nominatie om verdelgd te worden. Maar, en dan met name in die wetgeving rondom de offers, heeft de Heere geopenbaard waarom hij zijn volk toch spaarde. Hij gaf het offer. En dan moet die Jood sterven. Want die heeft gezondigd. En het recht der wet zal vervuld worden. De ziel die zondigt, die zal sterven. Gods toorn, Gods gramschap, Gods recht eisen het. Er gaat niks vanaf. En toch blijft die Jood leven. Want God gaf een offer. En die Jood mag met een offer naar de tempel. En hij mag in de plaats van zijn eigen verbeurde leven iets anders aanbieden. En God wil dat aangeboden offer aannemen. En dat dier mag sterven, dat dier mag zijn bloed geven. En die Jood blijft leven. Plaatsvervanging, zoenoffer. En aan die gewoonte die door de Heere onder Israël is ingesteld, is nu de gedachte ontleend. Dat wat de Heere Jezus aan het eind van zijn leven heeft gedaan, eigenlijk in heel zijn levenstijd al, als hij onder die toorn Gods gebukt gaat, maar zeker in verzwaarde vorm aan het eind van zijn leven, dat de Heere Jezus zichzelf nu tot een offerande heeft gegeven. En dat zijn lijden, en straks gevolgd door zijn sterven, dat zoenoffer is. Dat in de plaats van die zondaar komt. Die zondaar namelijk, die van die toorn Gods zo graag verlost zou worden. En die wederom in genade zou willen houden aangenomen. En vloeit daar straks het bloed van Christus. Dan is hij daarin tegelijk getypeerd als dat offer, waardoor de toorn van God wordt gestild en waardoor de zonde van de zondaar wordt verzoend en waardoor een nieuwe weg, een verse en levende weg wordt geopend, waardoor die zondaar toch weer tot God mag gaan en door God mag worden aangenomen en door God in genade mag worden aangenomen. Maar let u er dan wel op, gemeente, dat als de Heere deze weg opent en als de Heere deze zaligmaker geeft en als de Heere Jezus in zijn grote bereidwilligheid gewillig geworden en gebleven is en gehoorzaam geworden is tot het einde toe, dat hij wel, en dat zegt onze catechismus heel terecht, het enige zoenoffer is. Het enige. En dan moet u het ook nooit ergens anders zoeken. Doen we dat dan? Ik denk maar al te vaak. Want er is wat godsdienstig leven. En misschien moet ik ook nog wel zeggen, er is ook nog wel oprecht geestelijk leven. Dat toch ten diepste aan dit enige zoenoffer voorbij gaat. Er is heel wat godsdienstig leven waarin het allemaal cirkelt om die mens. En om wat hij doet. En om wat hij inbrengt. En om wat hij voelt. En om wat hij denkt. Veel van de godsdienst is daardoor gekenmerkt. De mens in het middelpunt. De vrome mens, de actieve mens. De bekeerde mens, de ik weet niet wat voor mens. Maar de Heer Jezus hangt er een beetje bij. als hij er ooit al in meespreekt. Het enige zoenoffer, dit wordt niet gekend. En ik zei, er is zelfs ook nog geestelijk leven. Ja, wel, ik ontken het niet. Er is geestelijk leven dat eigenlijk blijft staan in de kindergeboorte. Dat blijft hangen in wat aandoeningen en wat gevoelens die echt ook nog wel van Gods geest kunnen zijn. Gewerkt door Gods genade in het leven. Maar die maar niet verder komen. En waarbij dat enige zoenoffer altijd buiten het zicht blijft. Maar er is geen andere weg. Alleen die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Daarom laat het in onze ziel zinken dat onze catechismus hier zo nadrukkelijk spreekt over het enige zoenoffer. Gemeente, daar zal een mens toch moeten komen. Daar zal een mens toch moeten komen. Daar waar hij leert bukken en buigen bij die gekruisigde zaligmaker. En waar hij zijn leven leert verliezen om het terug te vinden in het zoenoffer van de heiland. Daar zal een mens toch moeten komen met zijn leven dat verloren is. Dat onder de toorn Gods bezwijkt en vergaat. Zoals die 90ste psalm zingt. Om het nou te mogen behouden zien. Langs die weg die geen mens ooit heeft uitgedacht, maar die God heeft geopenbaard toen hij zijn Zoon gaf. En toen Christus zich heeft doodgeliefd voor een volk van vijanden. Want daar in dat enige zoenoffer, daar gebeurt wat onze catechismus vervolgens zegt. Twee dingen. Op die manier heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd dat er iets verdwijnt. En dat er ook wat komt. Wat verdwijnt er? Wat heeft hij weggenomen door dat enige zoenoffer? Dat hij ons, onze ziel, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Alweer zo'n woord. Toorn Gods. Verdoemenis. Moet ik dat uitleggen? Gemeente, moet ik dat uitleggen wat de verdoemenis is? Daar wordt in het woord van God ook inderdaad over gesproken. En soms in een taal die ons doet huiveren. De buitenste duisternis. Waar de worm niet sterft. En het vuur niet wordt uitgeblust. Alweer zo'n woord om van te huiveren. Alweer een werkelijkheid. Die we misschien wel uit onze gedachten kunnen bannen. En proberen te vergeten. Maar die daarom niet een onwerkelijkheid wordt. En weet u, daarheen zijn we naartoe op weg. Wij allemaal van nature. Vanwege die zonde, vanwege die verdorvenheid, vanwege dat oordeel dat ons treft. Rechtvaardige oordeel, onderweg. En dan zeg ik dat woord nog één keer. Naar de verdoemenis. O, wat moet er toch gebeuren? Om een mens daarvan te verlossen, dit, er moet een zoenoffer zijn. Dat wil zeggen, heel concreet, en daar ga ik verder niet op in, want dat komt verderop in zondag 16 uitvoeriger aan de orde. Dat betekent heel concreet dat er één als zoenoffer in onze plaats, nou zeg ik het zonder omwegen, dat er één in onze plaats, als een zoenoffer naar de verdoemenis gaat. Zo ver, zo diep. En dat hij het daar met God gaat in orde maken. En alleen als dat gebeurt, gemeente, dan is er voor ons een mogelijkheid om ontkomen, te ontkomen en om behouden te worden. O, wat hebben we dat enige zoenoffer nodig om van die verderfelijke weg, die doodsweg waarop we gaan, te worden afgebracht. Wat hebben we dat zoenoffer nodig om verlost te worden van al de ellende die de zonde ons heeft veroorzaakt en waarin we ons begeven hebben. En wat hebben we dat zoenoffer nodig, ook opdat wij weer deel kregen aan genade, aan gerechtigheid, aan het eeuwige leven. Want in dat zoenoffer heeft de Heer Jezus er niet een aantal dingen weggenomen, die verdoemen is, maar heeft hij voor de zijnen ook iets verworven. Nu kan God in gunst en niet langer in wraak zijn lust hebben. Want nu is de hitte van zijn gramschap geblust. En nu kan God genade bewijzen aan verlorenen, aan schuldigen, aan onwaardigen. En dat is juist genade. Dat is voor onwaardigen. Dat is voor mensen die het verbeurd hebben. En die, als ze hun handen bekijken, tot de ontdekking moeten komen. En het voor Gods aangezicht ook moeten beleiden. Heer, ik heb zo lang gespaard. En nou heb ik nog niks. Ik heb zo lang gewerkt. En ik heb nou nog niks. Ik heb zo lang mijn best gedaan. En nou heb ik nog niks. Nou ben ik nog niet meer dan een onwaardig, zondig mensenkind. En er zijn al mijn gerechtigheden ook nog door u afgekeurd als wegwerpelijke klederen. Nou moet je van genade leven. Van onverdiende gunsten. Dat kan God nou doen. Omdat Christus dat zoenoffer is. En gerechtigheid heeft hij verworven. Gerechtigheid, dat is dat je niet meer schuldig staat. Dat is dat God niets meer op je aan te merken heeft. Gerechtigheid, dat is dat de Heere kwijtscheldt wat je hebt misdreven. Dat de Heere vergeeft, wegdoet, achter zijn rug werpt. Nooit meer naar omkijkt, nooit meer naar vraagt, nooit meer in herinnering roept. Al die zonden, al die ongerechtigheden waardoor je de toorn Gods verdiend had. Maar dat je nou vrij bent. Uit de gevangenis verlost. Vrij. Gesproken van schuld en straf. Gerechtigheid. En in het verlengde daarvan ook nog het eeuwige leven. Precies het tegenovergestelde, maar dan ook in alle opzichten het tegenovergestelde van datgene waarheen je onderweg was. Die verdoemenis. Nou, het eeuwige leven met al zijn heerlijkheid en met al de zaligheid. Ook onvoorstelbaar, ook niet te definiëren. De hemel, de eeuwige gemeenschap met God. Ze zullen zijn aangezicht zien en niet verschrikt worden. En niet wegkruipen en niet je aangezicht bedekken. Maar als met onbedekt aangezicht God aanschouwen. Want er zit niks meer tussen. En alles wat er tussenin zat is weg. Gemeente, hoe staat u tegenover dat enige zoenoffer? U zegt, vertel mij nou eens, hoe krijg ik de deel aan? Hoe leer ik hem kennen? Ja, kan ik hem wel leren kennen? Die vraag eerst even. Is dat niet alleen voor een aantal mensen dat we, die we de uitverkorenen noemen? Ja, zo kun je het benaderen natuurlijk, maar... En nou kom ik op een passage terug uit antwoord 37, waar ik zo pas eventjes overheen gestapt ben, maar wat natuurlijk toch even onze aandacht moet hebben. Onze catechismus benadert deze hele zaak vanuit een heel ander oogpunt. Hier wordt het de woord uitverkiezing niet genoemd, dat komt wel terug in de catechismus, maar hier niet. Hoe gaat het hier dan? Er wordt gesproken dat de Heer Jezus, de toorn Gods, tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Betekent dat dan dat alle mensen tenslotte toch zalig worden, dat het hele ganse menselijke geslacht toch een keer behouden wordt? Nee. We zullen deze uitdrukking uit de catechismus verstaan moeten in dezelfde zin als dat we een woord uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 3, moeten verstaan. Daar staat dat het offer van Christus genoegzaam is voor de zonden van de ganse wereld. Het offer van Christus is zo ruim. Zo geweldig ruim. Dat met dat ene offer al de zonden van de ganse wereld en van al haar inwoners zou kunnen worden weggenomen. En wat betekent dat? Niks minder dan dit. Dat er ruimte bij God is. En daarom kan er in het woord van God staan, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En daarom hoeft er nooit één die tot de Heren vlucht, te vrezen dat de Heren hem weg zal sturen en tot hem zal zeggen, voor u heb ik niks. Want voor u is het offer van mij zo net niet toereikend genoeg. En dat is de grond om te preken en om iedereen het woord van God aan voor te houden. En om het iedereen aan te dringen met bevel van bekering en geloof. En gemeente, geloof het omdat God het gezegd heeft. Wie er vanavond ook waarlijk tot de Heere vlucht en smeekt. Heere, ontferm u mijner, zoon van David, vergeef mijn zonde. Lam van God, laat uw bloed ook mij reinigen van ongerechtigheden. En wie zo tot de Heere vlucht en bij hem een schuilplaats zoekt, die hoeft niet bang te wezen dat de Heere zegt, nee, u ken ik niet en u wil ik niet kennen. Dat offer van Christus, dat enige zoenoffer, overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. En wie het ook is die onder de prediking van dit evangelie mag verkeren, die mag het gezegd worden, wend u tot mij, zegt God, en wordt behouden. Zoek het niet ergens anders. Oh, je doet jezelf tekort als je het ergens anders zoekt. Je doet jezelf tekort als je het buiten Christus zoekt. Maar zou u dan willen weten hoe je er dan deelgenoot van wordt? Hoe je het dan leert kennen? Ik ga met u weer terug naar die offerdienst onder Israël, onder het Oude Testament. Als zo'n Israëliet met zo'n offer naar de tempel kwam. Ach, u bent me in gedachten eigenlijk al voor, nietwaar? Dan gaf hij dat offerdier over aan de priester of aan de leviet. En dan nam die leviet of die priester het mee en dan ging hij het slachten. En later op het altaar offeren. En voordat die zondaar, die Israëliet, die met zijn offer naar de tempel kwam, van dat offer afscheid nam, vond er altijd weer de ceremonie plaats van de handoplegging. En u begrijpt het al wel, dat is het. Dan moest die Jood zijn handen op de kop van dat dier leggen. En daarmee sprak hij twee dingen uit. Het eerste was, ik draag de last van mijn zonden op dat dier over. En ik hoop dat God dat dier in mijn plaats aanneemt. En dat dat dier nou in mijn plaats mag sterven en dat ik mag gespaard blijven. En als hij zijn zonden zo als het ware overdroeg, voor Gods aangezicht met dat gebaar van die handoplegging beleed, dan was daar tegelijkertijd ook dat andere, want door de aanraking van dat dier kreeg hij de toerekening van Gods vergevende genade. Oh ja, dat was allemaal symbolisch. Maar het symbool dat spreekt wel van een geestelijke werkzaamheid en een geestelijke worsteling die in de binnenkamer gekend wordt. En die onder voor Gods aangezicht beleefd wordt, als een mens met zijn zonden en ellende zich tot de genadetroon van de Heere mag wenden. En als hij ziende op het in het evangelie voorgestelde zoenoffer van de Heer Jezus Christus, met al zijn zonden een schuilplaats bij dat offer van Christus zoekt te vinden. En als hij het voor Gods aangezicht in alle eerlijkheid beleidt, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En dan ook alles maar zeggen, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Ja, dan kun je het beleiden voor de Heere, maar dan. O, zegt er dan maar bij, Heere, maar nu hebt u toch een weg gegeven. Nu hebt u toch een middel geschonken. Nu hebt u toch uw eigen zoon gegeven, het enige zoenoffer. O, mag ik mijn zonden op hem leggen? Wilt u ze hem toerekenen? En mag ik dan om zijn entwil en op grond van zijn offer deel ontvangen aan uw genade, aan uw gerechtigheid? Overdracht van zonde. En dat is geloofswerk. En dat mag in het geloof gedaan worden. O gemeente, die bloedvloeiende vrouw, ze mocht zelfs de Heere Jezus met haar kwaal door haar aanraken van de zoom van zijn kleed hem onrein maken. En in de geloofsbeoefening is het een zondaar toegestaan om de heilige zoon van God onrein te maken met je zonde. En hij wil het aanvaarden ook. En hij heeft al die zonden van al zijn volk al meegenomen op het kruis. En hij is daar onder de last van die toorn van God tegen die zonden bezweken. En dan wordt om zijnentwil die schuld uitgedelgd. En om zijnentwil wordt die vrede afgekondigd. En om zijnentwil wordt de gerechtigheid beleefd. En zegt de Heer het tegen zo'n ziel, nou zie ik geen zonde meer in u. En dan zie ik geen ongerechtigheid meer in u. Nee, dat krijg je nooit buiten Christus om. Maar dit mag beleefd en beoefend worden in de gemeenschap met die zaligmaker. En wat doet de Heere vanavond? Met alle ernst en met alle klem vanwege woorden als Gods toorn, verdoemenis. In de context van de verschrikkelijke ernst van onze zonde, doet de Heere vanavond dit, gemeente, dat hij ons dat enige zoenoffer van Christus voorstelt. En dat hij ons toeroept, dat in dat offer van Christus alles te vinden is, in leven en sterven, voor een verloren zondaar. En de Heere geeft in de aanbieding en in de presentatie van dat offer van Christus elke zondaar permissie om er gebruik van te maken. Amen. Psalm 32, het eerste vers.
Thank you.
wij samen danken. Groot en heerlijk God, maar vooral ook, en zo hebben we vanavond toch uit uw woord gehoord, heilig God. God die ten allen dagen torent, dat zegt de schrift ons ook. U bent er rein van ogen dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen, Heere. Maar u vertorent u schrikkelijk, zowel over onze aangeboren als over onze werkelijke zonde. En u wilt die niet anders dan met eeuwige, met rechtvaardige, dat is ook met eeuwige straffen straffen. Als we ons zo voor uw aangezicht stellen, Heere, in de wetenschap dat we die toorn van u verdiend hebben en dat we er ook nooit onderuit kunnen komen uit hun eigen kracht en in eigen inspanning en met eigen vroomheid en op geen enkele manier. Wat wordt het dan nodig en we danken u ervoor dat u ons die weg gewezen hebt en dat u ons dat middel aangewezen, maar ook aangeprezen hebt. Wat wordt het dan nodig dat er een zoenoffer is? Dat er dan één is die onze plaats inneemt, dat er dan één is die het voor zondaren in orde maakt, dat er dan één is die die toren draagt en wegdraagt. En dat is allemaal nu werkelijkheid geworden in de Heer Jezus. O God, als die dingen in het woord van God ons aangereikt worden, geef ons dan een waarachtig geloof. Laten we die dingen niet voor kennisgeving aannemen, Heere. En laten we niet net doen alsof het allemaal van zo weinig belang is. Ons leven geeft er vaak zoveel duidelijk blijk van, Heere, dat de dingen van deze zaken, de geestelijke dingen, de eeuwige dingen, soms minder ons interesseren dan wat de krant ons vertelt. O God, wij bidden u, geef ons te verstaan. De grootheid, de waarde, de betekenis, de noodzakelijkheid van het offer van uw Zoon. Geef ons te verstaan, Heere, de ruimte die er ligt in dat zoenoffer. Geef ons te verstaan dat daardoor de hel gesloten is voor een ieder die bij Christus schuilt en dat de hemel openstaat. Geef ons te zien dat dat alleen de moeite waard is. En dat daar alleen het leven te vinden is. En dat alle andere dingen verre achterblijven. Geef ons dat te zien, o God. En bind het op ons hart voor het eerst of bij vernieuwing. En geef ons er deel aan. Zoals die Israëliet er deel aan kreeg via handoplegging. Geef ons zo'n geloof. Dat de hand legt op Christus. Toe-eigenen. En overdragend, om het dan te horen in de ziel. Uw zoon, uw zonden zijn u vergeven. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En maak Christus, ja vooral maak Christus dierbaar. Zeker in het leven van hen die hem belijden. Meer en meer dierbaar. Schenk het om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Want als een in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.